Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van de 29e psalm en daarvan de versen 1 en 5. Ik noem u psalm 29. Het eerste vers: aardse machten looft de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller groten roem beschaam. 1 en ook vers 5. Beleiden wij het heilig geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en zingen wij daarna als overgang naar het gebed psalm 5 het eerste vers. En ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons bidden. Trouwe God, zo zijn wij hier in uw huis gekomen en bidden nu, wilt u vanuit de hemel onze stem horen. Al heeft de psalm ons bepaald bij het zo wonderlijke dat u ons ook hoort wanneer we geen woorden hebben. Want we zongen als woorden ons ontbreken, dat u dan toch hoort wat de overdenking in ons spreekt. En wat kan dat gebeuren, Heere? U weet het, dat wij niet kunnen verwoorden wat er in ons hart leeft en we niet weten hoe we het moeten bidden, maar dat het voor u niet te moeilijk is om in ons hart te zien. En dan ziet u zoveel meer dan wij in woorden kunnen uitgieten. En dat u ook zelfs nu we als gemeente gezamenlijk tot u bidden en dat de mond van uw dienaar ook de stem van uw gemeente is, maar dat u tegelijk, terwijl u hoort naar uw dienaar, ziet u ook de harten van alle gemeenteleden en ziet u ook wat daar is aan misschien diep verlangen en biddend uitzien naar u en het smachten naar een uitkomst, naar licht van uw Heilige Geest, naar hulp voor allerlei dingen in het leven. U weet het, Heere, maar het is ons zoiets wonderlijks, Heere God, dat u ons opdraagt om met één stem te bidden, maar dat u tegelijk ons aller harten ziet. Maar dat het voor u geen tegenstelling is en dat u in de ene stem ook het verlangen van alle harten opneemt. En dan bidden we u, Heere God, wilt u dan ook van een ieder vanmiddag, jonger en ouder, wilt u naar ons hart zien en wilt u dan ook een ieder daarnaar brengen wat nodig is? En wilt u ons ook met het touw van uw liefde, als het ware onze ziel naar u toe trekken en ons hart verlichten door uw Heilige Geest? Al maakt het ons ook beschroomd, Heere God, want als u zo achter onze woorden ziet in ons hart, dan ziet u ook wat daar aan allerlei gedachtegoed zit. En wat denken wij soms wat juist tegen u ingaat? Wat denken wij soms, ja, wat voor u niet kan bestaan, omdat het onheilig is, omdat het niet strookt met uw heilig gebod? We belijden u dat, Heere. juist nu we in uw huis voor uw aangezicht komen. We klagen onszelf daarover aan, Heere God. En smeken u, overgeeft u ons al onze zonden in onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis heeft gedragen als een lam de zonde der wereld. O Heere, zie ons in hem aan en wilt u ons zo een gezegende dienst geven, dat ook bij de benauwdheid van de dag uw Heilige Geest de dauw van uw genade op ons brengt. Wil het ons schenken, Heere God, wij vragen het u. In uw grote barmhartigheid voor ons hier, maar voor ook allen die met ons op de een of andere wijze verbonden zijn en meehoren. Amen. Gemeente, wij willen lezen uit de Heilige Schrift. Eerste lezing uit het boek Numeri, hoofdstuk 9, vanaf vers 15. Het is wel aardig om te weten, in Numeri komen heel veel getallen voor. Het is dan ook een boek wat niet altijd zoveel gelezen wordt. Maar Numeri betekent ook getallen. Het Engelse woord numbers is er ook van afkomstig. Het is het boek van de getallen, van de tellingen van het volk en noem maar op. Maar hier in hoofdstuk 9 eigenlijk een soort samenvatting van de wijze waarop God het volk leidde op hun reis door de woestijn. Vanaf vers 15. Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis. En 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur. Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op. En op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. Op het bevel van de Heere braken de Israëlieten op. En op het bevel van de Heere sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp. Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten de voorschriften van de Heere in acht en braken ze niet op. Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij op het bevel van de Heere in hun kamp en op het bevel van de Heere braken ze op. En als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, wanneer de wolk 's morgens opgeheven werd, dan braken ze op. Overdag of 's nachts, als de wolk opgeheven werd, braken ze op. Of als de wolk 2 dagen of 1 maand of vele dagen lang op de tabernakel bleef rusten, bleven de Israëlieten in hun kamp en braken ze niet op. Maar als hij opgeheven werd, braken zij op. Op het bevel van de Heere sloegen ze hun kamp op en op het bevel van de Heere braken zij op. Ze namen de voorschriften van de Heere in acht, op het bevel van de Heere, door de dienst van Mozes. Tot zover de lezing uit Numeri 9. De tweede lezing vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10. En ik lees u vers 23 tot en met 30. Johannes 10, vanaf vers 23. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Tot zover het woord van God. Gemeente, wij willen stilstaan bij nummer 9 en dan bijzonder vers 23, vers 21, waar wij lezen: en als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, de avond tot de volgende morgen was, wanneer de wolk 's morgens opgeheven werd, dan braken ze op, overdag of 's nachts. Als de wolk opgeheven werd, dan braken zij op. Tot zover. U hebt nu gelegenheid om uw gave te geven. De eerste rondgang is voor de zendingsexpeditie, waarover u kunt lezen in de nieuwsbrief. Tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst, het wijkwerk. En de derde rondgang voor het kerkgebouw. Van harte deze inzamelingen bij u aanbevolen. Zingen wij als toeleiding tot de preek van Psalm 105, het 21ste en het 24ste vers, de 105e psalm, vers 21 en vers 24. Gemeente nummer 9 spreekt over het volk Israël op reis. En ja, dat klinkt ons natuurlijk niet vreemd in de oren nu veel mensen op vakantie zijn en anderen nog op vakantie gaan of zijn geweest. En als iemand met een reisorganisatie meegaat, dan is eigenlijk alles zo'n beetje ingevuld en gepland. Van tevoren weet je, ja, waarheen gaan we? Wat zijn de verblijfplaatsen? Hoe lang blijven we daar? Wat zien we er allemaal? Soms wordt het in een folder helemaal afgedrukt van wat gebeurt er op welke dag. Iemand die zelf zijn vakantie samenstelt, die kijkt ook van tevoren welke route hij moet nemen en waar hij eventueel zal overnachten. Het is heel apart dat volgens wat onlangs in de krant was te lezen van een trendwatcher, die zei, ja, de trend in Nederland is een beetje dat de mensen willen avontuurlijke vakanties. Dat een deel van de mensen wil dat dan. En dan moet er zelfs ergens gaat het er naartoe dat er helemaal niks meer geregeld is. Dat je van tevoren niks weet. Je schrijft je ergens op in. En je ziet wel waar kom je. En wat wordt er geregeld daar. En wat ga je meemaken. Alles is dan eigenlijk helemaal onbekend. En hoe raar het ook klinkt. Maar die zogenaamde trend. Die heeft dan iets van wat we in nummer 9 ook tegenkomen. Want bepaalt ons bij de reis van het volk door de woestijn. Een reis onder leiding van God. Maar de Heere geeft het volk geen informatie over de route van de reis. Ook niet over de plaatsen die worden aangedaan. Ook niet hoe lang er ergens wordt overnacht. Ja, één ding. Eén ding krijgen ze mee. Namelijk het einddoel. Dat is dan het beloofde land. Maar daarmee is het ook uit. De reis van het volk is een reis zonder kennis van de route. De Heere is de gids en hij alleen stippelt de weg uit. En per dag moet het volk, ook Mozes, moet maar afwachten. Waarheen gaan we? Of moeten we hier blijven? Of gaan we daarheen? Waarom doet de Heer het zo? En waarom doet hij het met ons ook zo? Want Paulus zegt, alles wat het volk in het Oude Testament heeft meegemaakt, ook in de woestijn, dat is geschreven ook tot een voorbeeld voor ons die heden met de Heere leven. Waarom is dat? Dat de Heere het zo doet. Nou, om te beginnen moeten we er dan wel op letten dat God dat volk leidt door een bijzonder teken. We weten het. De wolk overdag. En dan 's nachts is er diezelfde wolk. Maar dan laat de Heere zijn heerlijkheid door de wolk heen naar buiten schijnen als een wolk van licht en van vuur. En dan heet die 's nachts vuurkolom. En jongens en meisjes, je kunt je niet meer voorstellen waarom de Heer het zo doet, dit teken. Want de afgelopen week was het ook van dat prachtige weer. Als je nou een dag hebt met een mooie blauwe hemel, de zon schijnt fel, maar dan ineens komt er zo'n witte wolk aandrijven. En als die dan voor de zon is, dan voel je ineens, het is even niet benauwd, het is even koeler. En hij beschermt je als het ware even tegen de hitte van de zon. En nu kiest de Heer juist zo'n wolk uit om over zijn volk te kunnen zweven en ze te beschermen tegen de hitte van de zon. En dan in de nacht, nou, juist de nacht betekent in de woestijn groot gevaar met alle nachtdieren en de mogelijke rondsluipende bedouïnen. Ook giftig ongedierte dat over de aarde kruipt. Wat kan er in het donker van de nacht niet tot je tent naderen? Maar juist als het gevaar het grootst is, dan laat de Heere nog veel sterker zijn nabijheid zichtbaar worden. Door in de nacht die wolk lichtend te laten zijn. Bij het grootste gevaar komt ook Gods meeste nabijheid. En we kunnen ons voorstellen, als het middernacht was en zo'n volwassene liep nog eventjes rondom zijn tent. En dan zag hij daar die wolk zo boven zich, dat lichtende schijnsel, helderder dan een volle maan. En dat hij dan vol eerbied en dankbaarheid raakte. O God, wat ben u wonderlijk machtig. U bent verheven boven alles, maar wat ben u toch ook bijzonder dichtbij. Ik voel u zo nabij dat u werkelijk over ons waakt vannacht. Ja, je kunt je het ook voorstellen dat een jongere of een kind
dat hij 's nachts wel eens wakker werd in zijn tent. Zoals een kind wat gaat omperen ook wel eens 's nachts wakker kan worden. En dan eventjes wat onrustig is. Van ja, wat is er aan de hand en hoe gaat het? En als dan zo'n kind in de woestijn even door een spleetje van de tent naar buiten keek, in die donkere nacht, dan zag hij daar die wolk. Met al dat licht, die heerlijkheid. Ja, en dan ging dat kind weer liggen. En ja, gerust slapen. En hij dacht, ja, de Heere God die waakt over me. Ik heb het gezien. Hij is er ook. Nou, als hij zo dichtbij is, nou, dan hoef ik niet bang te zijn. Ik weet wel dat er akelige schorpioenen zijn. Ik moet er niet aan denken. En die enge slangen. Stel je voor dat er net in onder mijn tuin tent wil kruipen. Maar, nee, ik heb het gezien hoor. Hij waakt over mij en hij verliest me geen moment uit het oog. En zo was die vuurkolom 's nachts, misschien nog wel meer dan die wolk overdag, was dat een bron van vreugde. De werkelijke tegenwoordigheid van God in je leven. Wie zal me nog wat doen nu hij zo nabij is? Astronauten die zeggen dat als je door het heelal zweeft, dan ziet onze aarde er maar heel klein en nietig uit. Een knikker, zo te zeggen. Een bolletje in een donker heelal. Ja, dat klopt wel, want de Bijbel zegt dat voor de Heere is de aarde slechts een voetbank voor zijn voeten. Iets gerings. Maar terwijl nou een astronaut uit de verte, dan ziet hij alleen maar dat bolletje en dan kan hij geen mens onderscheiden en helemaal niets. Alles lijkt stil en leeg. Maar de Heere, die ziet met het oog van zijn liefde en alwetendheid, ziet hij juist op dit bolletje zijn volk heel scherp. Onze planeet is voor de Heere niet een vaag iets wat hij uit de verte ziet, nee. Het is de plaats waar hij zijn volk nauwkeurig ziet, zelfs hoofd voor hoofd. En hij is hen van daaruit zelfs nabij. Zoals de Heer Jezus ook bevestigt vlak voor zijn hemelvaart, als hij tot de apostelen zegt en in hen tot de hele gemeente: zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. En daar belooft de Heer Jezus dat hij met zijn gemeente is vanuit de hemel. De catechismus zegt dat heel mooi. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt Christus nimmer meer van ons. Dat is heel mooi gezegd. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt Christus nimmer meer van ons. Hij is zijn gemeente voortdurend nabij om haar te leiden, in haar te werken, haar te beschermen en te behoeden. Maar natuurlijk is de vraag, ja, Paulus zegt het, wat daar gebeurd is een voorbeeld voor ons. Maar voor ons is de vraag, hoe heb ik dat? Hoe heb ik dat in onze wereld? Dat ik daaruit leven mag. En dat ik dat ook beleef en ervaar. Nou, dan bepaalt nummer 9 ons bij verschillende zaken die hier met ons leven te maken hebben. Laat ik er enkele met u langslopen. Ten eerste, het valt op. Als de Heere zijn volk onder de wolk en onder de vuurkolom plaatst, dat volk vervolgens niet een ontzettende makkelijke route heeft. En ook niet een rustig en makkelijk leven krijgt. Nee, als het volk onder de wolk en onder de vuurkolom is, blijkt het ondertussen volop deel te blijven uitmaken van de wereld. Het is in een woestijn. Het ervaart daar honger. Het ervaart daar dorst. Het heeft te maken met vijandige volken die soms een aanslag proberen te plegen op hen. Het heeft te maken met giftige dieren. Hier zien ze een akelige schorpioen kruipen. Daar zien ze een gifslang kronkelen. Daar leert de Heere ons mee dat op het moment dat ik bij de Heere hoor, dat ik wel met al mijn vezels in deze wereld geplaatst blijf. In een wereld waarin wij horen, ook de afgelopen week weer, van allerlei soorten aanslagen. Met beelden die je ziet. Jonge mensen, oudere mensen. Die zeggen, alsof het leven niks voorstelt. Even en helemaal weg. omgebracht. Wat komt daar het leven in zijn gevaarlijke kant middenin? En ook daar zitten allerlei soorten mensen tussen. Ook mensen kunnen daartussen zitten, en je hoort het ook soms, die op de Heere hun vertrouwen stellen. Maar ook dichterbij kan iemand iets meemaken van teleurstellingen en van een crisis. Of rondom zijn gezondheid soms, of rondom zijn werk. De Heere leert ons in dit gedeelte, hij wil je zo leiden dat je tegelijk volledig staat midden in de wereld die op een akelige manier kwetsbaar en gevaarlijk is. Ja, zeker, dat zien we bij dit volk in de woestijn. De Heere die helpt ze daar geregeld wonderlijk door, want ze maken dorst mee. De Heere geeft water uit de rots. Ze maken honger mee. God stuurt kwakkels. Er zijn schorpioenen om hen heen in de woestijn. En de Heere houdt die schorpioenen uit hun tenten. Ze hebben geen leer om nieuwe schoenen te maken. De Heere zorgt dat hun schoenen niet verslijten. Ze hebben een brandende zon, maar de wolk schuift zich er dikwijls tussen. Dus wat ervaren ze? Telkens Gods hulp en leiding dwars door het moeilijke heen, maar ze ervaren ook het moeilijke elke keer. En soms is zelfs door het onmogelijke heen. Maar op de weg onder de wolk, zo leert de Heere ons, zullen wij in aanraking komen ook met de rauwe en gevaarlijke kanten van het leven. Het geloof is niet als het ware een ontsnapping aan de rauwheid van de wereld. Het volk weet daar vaak dan niet mee om te gaan, dan mopperen ze en dan tegen Mozes, ook tegen God. Misschien dat iemand zegt, ja, ik doe dat ook soms. Ik heb soms dingen ervaren, dan zie ik de mopper. Opstandig. Boos. Ja, het is ook soms heel begrijpelijk. Terwijl toch het volk dan nog wel weer heel wat wonderen had meegemaakt. Verrassend waren ze geholpen. Ja, zo is het ook nog steeds. En dat u dingen ervaart in uw leven waarin Gods hand zich tentoonspreidt. Dat u zegt, ja, ik ben toen en toen werkelijk, wonderlijk geholpen en beschermd. En tegelijk ervaren we ook andere kanten. Dingen waar je doorheen moet. En dingen die niet van je weggehouden worden. En juist die keren dat je bij jezelf of bij een ander ziet, wat geeft God hier een wonder, die geeft hij ook als versterkingen om je in een tijd waarin je dat niet ervaart, je aan hem vast te klampen. Heren, u bent het die door uw tekenen hebt laten zien dat u een God bent van hulp en genade en krachten. En ook als ik het nu op dit moment niet zo ervaar, wilt u dat ik me ook in die tijd aan u vast zal klemmen. Maar dat is het eerste wat ons dus opvalt bij het volk. Tweede, dat is ook dat die wolk niet zomaar bij het volk bleef. Nee, het volk moest bij de wolk blijven. Want als het volk die wolk doorliep trekken en ze zeiden, ja, jongens, daar gaan we niet in mee. Wij weten wel een kortere route. Kijk, wij snijden die gewoon af. En we weten een betere weg. Ja, dan moesten ze niet denken dat die wolk gelijk zou zeggen, oh, zij willen naar rechts, nou, dan ga ik ook maar naar rechts. Nee, dan zouden ze toch God kwijtraken. Die wolk liet zich zomaar niet pakken. En als een Israëliet dacht, ja, ik weet waar het beloofde land ligt. Mensen, we gaan hier en dan steken we even door en dan kom je er ook wel. Ja, dan zouden ze misschien een stukje snelheid verkrijgen, maar ze zouden Gods tegenwoordigheid kwijtraken. En ook niet in het beloofde land aankomen. Zonder de leiding van de wolk elke dag zou je niet goed uitkomen, maar omkomen. Soms wordt er onder de christenen best wel veel over Gods leiding gesproken. Maar het is niet altijd toch op de toonhoogte van het geloof. Want soms lijkt het wel eens als Gods leiding iets is wat er wel vanzelf is. En dit is toch duidelijk Gods leiding. Ja, maar we moeten wel bij de wolk blijven. Dat is Gods leiding. Want als ik in mijn leven iets doe wat tegen Gods geboden inga, dan kan ik niet zeggen, ja, maar God leidt me wel. Nee, want de Heer leidt ons nooit met zijn hand tegen zijn woord in. Gods hand en zijn woord, die werken altijd samen. Je kunt dus nooit zeggen, nou, dit is wel Gods leiding. Als het iets zou zijn waarvan de Heer in zijn woord leert, ja, maar zo is het niet goed. Want dan gaan we eigenlijk Gods leiding eigenlijk op een hele verkeerde manier toepassen. En zo moet een christen, die moet om Gods leiding te ervaren, moet u wel bij de wolk blijven. Bij de tekenen waarin God je zijn leiding geeft. Dat is zijn woord, de sacramenten, de geboden, het gebed. Als je daarvan losraakt, dan kun je niet meer over Gods leiding spreken. Dan wordt het eigenlijk je eigen leiding. En dan zullen ook de gebedsverhoringen, die kunnen daar niet meekomen. En de genade kan dan niet meekomen. En dan kan ook de aankomst in het beloofde land niet meekomen. Dus we krijgen ook hier een voorbeeld van hoe nauw het luistert. Dat een leiding van de Heer is ook gebonden aan zijn eigen tekenen, zijn instellingen. Nou, het derde wat ook opvalt is dat die wolk die gaat elke keer op en neer boven de tabernakel. En als hij op de tabernakel neerdaalt, moeten ze stoppen. Als hij er van omhoog gaat, dan moeten ze weer op weg gaan. Dus als het volk bij de wolk wil blijven, moet het vooral bij de tabernakel blijven. Want daarin was het verzoendeksel, daar wilde de wolk zijn. En die horen bij elkaar, de wolk, het volk, de tabernakel. Je zou beter kunnen zeggen, de wolk, het volk en het verzoendeksel. Want daar werd elke ochtend en daar werd elke avond, eigenlijk in de namiddag, rond 3 uur, werd daar het offer voor de zonde gebracht. En daar leerde het volk uit dat God zijn leiding niet zomaar geeft. Dat we zeggen, ja, Gods leiding, nee, trek op zak. Natuurlijk heb ik Gods leiding. Nee, God kon dat volk helemaal niet leiden. Dat volk was voortdurend aan het mopperen en murmureren tegen God. Het had een gouden kalf gemaakt. De Heer had 1000 redenen om te zeggen, jullie lijden, doe ik niet. Afgelopen. Zo'n volk, daar wil ik toch de leiding niet over hebben. Maar daarom verbindt de Heer, hij doet dat zelf, hij verbindt zijn leiding aan het verzoendeksel. En daarmee laat de Heer zien, mijn genadige leiding geef ik u gratis om niet, als een geschenk, als een gave. U hebt het niet verdiend, maar ik doe het ook niet om u. Maar het komt uit mezelf voort. Mijn leiding komt uit mijn hart. En daarom ben je nergens dichter bij Gods leiding dan wanneer je bij het kruis leeft. En wanneer leef ik bij het kruis? Nou, als u nou 's avonds naar bed gaat en u bidt aan God en u vraagt om vergeving van je zonde, van die dag. Ja, waar een christen om vergeving bidt, daar knielt hij geestelijk gezien bij het kruis. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dan is hij bij het verzoendeksel. Bij de vergeving van de zonde. En waar iemand om vergeving bidt, waar hij dus bij het kruis knielt, daar is de wolk boven. Van Gods leiding, van Gods genadige zorg en van zijn bescherming en van zijn hulp. Je bent nergens dichter bij de Heere God dan wanneer je bij het kruis knielt, dan wanneer je om zijn vergeving en genade bidt. Nog een punt wat opvalt. God blijkt dat volk zo te leiden dat hij niet van tevoren bekend maakt hoe de dingen precies zullen lopen. Geen enkele Israëliet, zeiden we al, die wist het routeschema of het tijdpad. Het kon zijn dat ze ergens 1 dag bleven. Dus ze hadden bijvoorbeeld 's avonds alles opgebouwd, alle tenten. En alsof het niks was, de volgende ochtend de wolk omhoog. Oh nee, hè. Weer alles afbreken. Nou, het is wat. Alles afbreken. Maar het kon ook zo zijn dat de Heer na een week ze nog liet wonen, na een maand nog steeds, en het bleef maar doorgaan. Het volk wist het nooit van tevoren. Hij gaf het pas op het moment aan, als hij hen verder ging leiden, dan kregen ze het ook te zien.
Als u nou nummer 9 leest, in dat stuk, daar wordt tot 7 keer toe gezegd dat het volk moest reizen als de wolk zich verhief. Nou, dat is natuurlijk niet zomaar. Als je het leest, dan denk je wel eens, nou, het lijkt wel of het elke keer herhaald wordt. Moet dat nou? Staat het er weer? Staat het er weer? Staat het er... Nu weten we het toch wel. Nou, de Heilige Geest die wil kennelijk dat we daar oog voor hebben, dat dat volk volledig op het pad van de wolk ging. Als de wolk leidde, dan gingen ze verder. Dat was de weg van het volk, achter de Heere aan. Zonder dat ze wisten wanneer, hoe, welke richting. God leidt u zo, op dezelfde wijze. Hij leidt u zo dat hij als het ware zijn hand over je ogen legt, wat de toekomst betreft. En de Heere zegt eigenlijk maar één ding: waarheen hij u leidt. Israël kreeg te horen, onder mijn leiding komen jullie in het beloofde land. Wisten ze daardoor eigenlijk veel? Nou, eigenlijk helemaal niet. Nee. God zei, het is een land overvloeiend van melk en honing. Dat betekent een land met heel veel overvloed. Ze aangenaam, prachtig wonen. Maar eigenlijk wisten ze helemaal niet hoe het eruit zag. Zijn er bergen? Ja, hoe is het? Zijn er beken? Ze wisten alleen, het moet er heerlijk zijn. Ja, toch liet de Heere het daarbij. De Heere zei er niet zoveel van. Maar hij doet met u niet anders. Want hij belooft, hij roept u eigenlijk om met hem op te wandelen. Wat zegt de Heere nou tegen u? Als hij je roept op jonge leeftijd, volg mij. Wat zegt hij dan tegen je? Nou, de Heere zegt dat hij je meeneemt met een wandel. En dat die wandel altijd zal uitkomen in het eeuwige leven. Wie met God wandelt, kan niet anders dan in het eeuwige leven uitkomen. En dan zeg je, Heere, maar hoe is het daar? Ja, maar dan zegt hij niet zo heel veel. Heere, zeg bijvoorbeeld, de gelijkenissen van een bruiloft. Daarmee wil de Heer Jezus duidelijk maken, de hemel heeft iets van een overvloedige vreugde. En in de openbaring staat over een beek die stroomt en klatert en vruchtbare bomen. Dat schetst eigenlijk de meest aangename omgeving die je kunt voorstellen. Het is licht, vol vreugde. Er zal geen ziekte zijn, staat er bij Jesaja. Tranen worden van je ogen gewist, dus er zal geen pijn en verdriet zijn. De Heere die zegt net genoeg om er naar uit te zien, maar hij zegt ook zo weinig dat je eigenlijk niet precies weet hoe het is. Ja, en de weg ernaartoe, daar zegt de Heere helemaal niets over tegen je. Als je nou stel je voor, je bent 16 jaar en het geloof breekt in je hart door en Je wil de Heere dienen. Nou, dan zegt de Heere niet tegen je, nou, je wordt zo oud en dat maak je mee en zo zal het lopen. En helemaal niets. Maar dat is soms moeilijk. Dat je het niet weet, want als je ziek bent, wat zal die uitslag van volgende week zijn? Of als het in het bedrijf moeilijk gaat, ben ik bij de volgende ontslagronde aan de beurt. En stel je voor, ik ben een jongere en die, ja, vind ik een levenspartner? Waar sta ik over 5 jaar? Heb ik dan iemand gevonden die bij me past? En als ouders, kun je over je kind wel eens denken. Nou, hoe ontwikkelt mijn kind zich nou? Hè? Wat wordt dat nou voor iemand? En ook geestelijk. Hoe zal het zijn? Maar als het ware, legt God zijn hand op je ogen en zegt, mijn kind, dat zeg ik je niet. Mag je niet weten. En wat betekent dat eigenlijk, dat de Heere God die plaatst ons in een klein cirkeltje van het heden, van vandaag. Dat is niet zo groot. Kennelijk is dat wel genoeg, groot genoeg, het heden.
Ja, maar betekent dit dan dat je als het ware wat blinde mannetje speelt in het leven? Nee, want God had het volk in de wolk een teken gegeven dat hij met hen was en hen zou leiden. Ja, maar meer niet dan? Jawel, hij had ook zijn wet gegeven. Zodat ze wisten hoe te leven. Kijk, daar heb je het nou. Wij zeggen soms, ik zoek Gods leiding. Jawel, jawel. Maar de Heere die wil u eigenlijk naar de dag van vandaag brengen. En hij wil zijn leiding vooral in u bekendmaken. Dat hij u laat zien hoe hij wil. Hoe hij wil dat u leven zult. Dat is, voor de Heere is belangrijker dat u vandaag oprecht met hem wandelt. En hem gehoorzaamt, dan dat u weet wat er morgen gebeurt. Of hoe u er over 5 jaar bij staat. De Heere wil dat u daar nog niet te veel aandacht voor hebt. Hij brengt u terug naar vandaag en hij maakt u zijn wil bekend. En mensenkind, wandel vandaag in mij, in mijn wil, in mijn geboden. Dat is mijn leiding. Daarin ligt de leiding van de Heere God. En hij verbindt er ook zijn Heilige Geest bij. Om je in je hart te sterken. En je zo te laten leiden. Maar hij geeft geen kennis van de dag van morgen. Daar houdt hij zijn hand over uw ogen. Ja, maar hoe weet je dan welke taak je in dit leven hebt? Nou, het volk moest op de plek waar God hen bracht. Daar moesten ze hun werk verrichten. Dat wisten ze gelijk eigenlijk. Als God ze liet zien dat ze voort moesten trekken. Nou, dan wisten ze dat ze moesten lopen. Als de wolk daalde op het verzoendeksel. Dan wisten ze dat ze hun tent moesten gaan opzetten. Hout moesten gaan opzoeken. Vuurtje moesten gaan maken. Voor het gezin moesten zorgen. Zo weet een christen eigenlijk als vanzelf zijn taak. Want waar de Heere u tot en met vandaag heeft gebracht, aan wie die u heeft verbonden, wat hij aan taak en roeping op uw schouders heeft gelegd. Ja, eigenlijk hoef je nu ook weer niet zo ver te zoeken, want daar zit het hem. Hij plaatst u onder de wolk, dicht bij hem, maar ook dicht bij uw taak vandaag. Eigenlijk ben je als mens, word je door de Heere geplaatst dicht bij hem en dicht bij je, bij het heden waar je roeping ligt, waar je taak ligt. En natuurlijk ook wat u vandaag noodzakelijk moet regelen voor morgen. Want je moet niet onverantwoordelijk leven. Maar hij geeft u niet kennis van hoe morgen eruit ziet. Of over een week of over een maand. Dat niet. Ja, en Jezus zegt ook als hij terugkomt. Dan wil hij zijn gelovigen zo aantreffen dat ze trouw bezig zijn. Dus hij zegt 2 zullen op een akker bezig zijn. 2 anderen zijn in een molen bezig met hun werk. Ja, als je het nou eenvoudig zegt, als nou de Heere terugkomt. En was er een man of een vrouw en die had 's morgens een ochtendgebed gedaan. En zijn leven in de hand van de Heere gelegd. En ging toen aan het werk. Wat werk op een kantoor en zat achter zijn scherm. Typen en ineens komt de Heere terug. Ja, en dan is het goed. De Heere zegt, zo vind ik je graag. Met mij levend ben je daar waar je werk ligt en daar ben je in bezig, maar met mij levend. En kijk, dan is net als het volk. Dat volk dat kon natuurlijk soms wel eens denken van ja, waarom moeten we hier nou toch zo lang stoppen? Het is een akelige plek, het is droog, het is nergens goed voor. En de Heere zei, blijven. En dan begrepen ze er niks van. Heere, dit is toch nutteloos om hier zo lang te blijven. Maar de Heere liet de wolk stilstaan. Waarom? Had de Heere misschien een paar ouderen van het volk in het oog? Of een paar kleine kinderen? Zoals de Heere in Jesaja zegt dat hij ook aan de lammetjes denkt. En dat de Heere dacht, nou, het volk moest maar eens wat langer blijven. Want die paar ouderen, dat gaan nog niet zo. Of die paar kinderen. Nee, ze moeten maar rustig aandoen voor die paar enkelingen. Want de Heere die werkt niet volgens het principe dat wij denken dat heeft het meest succes of dat is het makkelijkst. Nee, hij werkt in zijn wijsheid naar zijn liefde en naar hogere bedoelingen. En ja, dan kan het wel eens zijn dat je met iets doende ben, dat je denkt, ja, is dit nou waar ik meest nuttig ben? Of dat je denkt, ik lig hier zoveel problematiek, ik zou hier wel uit willen. En dat eigenlijk zo is dat de Heer je er toch in laat. Het is toch je weg om met hem erin te gaan. Wij moeten zo leren vanuit het geloof ons van harte te geven aan onze taak en plicht van de betreffende dag. Al is het wel zo, die wolk ging ook elke keer omhoog. Dus de Heer kan ook naar iets anders brengen. Hij kan ook een deur openen naar een volgend station, om zo te zeggen. Dat is ook de gang die het leven heeft. Alleen in je leeftijdsfase is dat de Heer je trekt als het ware. Van fase naar fase. Waarom gaat de Heer nou zo met ons de weg? Nou, ik zou twee dingen kunnen noemen. Als eerste, als je nou denkt aan het africhten van een hond. Kijk, zo'n hondenafrichter die laat zo'n dier allerlei oefeningen doen. En dat doet hij elke keer weer. Nog een keer. Hè? Kom. Dan leert hij die hond om te komen. Als je niet komt, weer proberen. Na 2000 keer, bij wijze van spreken, doet die hond het. Ah, afgericht. Gehoorzaam geworden. En daar gaat het hem om. Die hond moet gehoorzaam worden. Nou kan een baas daar misbruik van maken. Maar een goede baas doet dat niet. Een goede baas die wil dat een hond afgericht is en hem volstrekt gehoorzaam is. Dat hij als het ware dit zegt en dan doet hij het ook. Maar die baas zorgt ontzettend goed voor zijn hond. Hij laat dat beest niets tekort komen. Nou, dit is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met de omgang van God met zijn volk in de woestijn, maar ook met ons in het heden. En toch zit er ook wel een lijn in, want wat de Heere met ons doet, heeft ook iets van africhten. De Bijbelse bewoording daarvoor is kastijden of oefenen. Hebreeënbrief. Africhten. De Heere is met je bezig om je gehoorzaam aan hem te maken. Dat je hem volgt boven je eigen belang. Dat je hem volgt boven je begeerten en driften en krachten. Heere, u op de eerste plek. En hij doet dat zo dat we, dat ook als we in een tijd zijn waar wij wel eens denken, ja, hier ben ik nutteloos of dit zou heel anders moeten. Er kon wel eens een situatie zijn waarin de Heere juist je gehoorzaamheid leert. Om hem met heel je hart aan te kleven en aan te hangen, want hij wil uw alles zijn door zijn Zoon. Door het offer van het kruis wil hij uw God en Heere zijn. Dat u boven alles van het leven uit in hem genoeg hebt. Heere, dat u mijn God bent en over me waakt. Tweede reden, dat is eigenlijk een wat beter voorbeeld. In ieder geval vaker gebruikt in de Bijbel. Dat is het beeld van ja, een omgang. In liefde neem iemand die verkering heeft of krijgt. En dat hij tegen de ander zegt, joh, nou hebben wij verkering. Ik zeg jou wat jij het komend jaar moet gaan doen en wat ik ga doen. En over een jaar zien we elkaar weer. Dan kijken we of we allebei alles gedaan hebben. Nou, dan heb je geen verkering. Wil er een relatie ontstaan, dan moet je dingen delen met elkaar spreken en de harten voor elkaar openen. Dat het telkens weer contact is met eerbied gezegd. Daarom, zo leren wij uit de Heilige Schrift. Daarom maakt uw schepper u niet precies bekend wat de weg is van uw leven. Maar houdt u een hand voor uw ogen. Want het gaat hem om uzelf. En hij wil dat het u om hem zal gaan. Dat de liefde van hem door u wordt ontvangen, maar dat uw liefde tot hem ook vermeerderen zal. Hij wil u als het ware per dag spreken. Dat u door gebed en zijn woord omgang met hem hebt. En dat u hem in liefde dient en volgt. Want als een herder wil hij u voorgaan om de weg voor u te banen. Hij wil als het ware boven u zijn om een oog op u te kunnen houden. Hij wil naast u zijn om u te beschermen. Hij wil achter u zijn om u zo nodig ook te sterken. Maar ook onder u zijn om u te dragen. En als u in een tijd zou zitten van een bepaalde onzekerheid of van dingen waar je niet uitkomt, maar nog jong of oud zijn, weet wel, de Heere is op je uit. Dat je met je hart hem in liefde volgt, vertrouwt en dient. Dat hij je rots en steun is. Dat gaat boven alles uit, je band met hem. Ja, we mogen zelfs zeggen, dit is het doel waarom God je schiep, waarom je geboren bent. Waarom ben ik nou geboren? Ik ben geboren omdat God het doel met me heeft dat ik hem zal leren kennen en dat ik in gemeenschap met hem mag leven en daardoor mijn bestemming vind. Een eeuwige bestemming. Dat begint al hier en nu midden in dit leven. Een wandel met God, maar die houdt nooit meer op. Want waar de Heere met iemand hier begint op te wandelen, ja, dan is de dood, dat is dan net alsof je een lange wandeling, dat je op een gegeven moment zegt van, hé, we zijn pas een klein stukje op weg, maar moeten een bruggetje over. Nou, zo gaat de Heere met een mens aan het wandelen en bij de dood zegt de Heer, als het ware, nou, we moeten even een bruggetje over en wandelen we weer verder. He? Voor de Heer gaat door. Eeuwige leven. En dat is eigenlijk wat nummer 9 ons wil leren. Hoe hij met het volk omgaat, hoe hij zo met ons wil omgaan. Laat ons daarom beoefenen om de Heer aan te kleven, je aan hem toe te vertrouwen. Heer, op u bouw ik. Ik waag het hier en nu om me op u te verlaten, want u zult me niet begeven en me loslaten, maar u zult me leiden en zegenen. Juist wanneer ons vaste dingen wat wankelend worden, is dat geregeld een opening waardoor de Heer je leven binnenkomt om zelf meer en meer je vastigheid te worden. Achter hem aan is de toekomst u niet bekend, maar wandelt u zeker. En waar u uitkomt, het zal u niet teleurstellen. Amen. Willen wij hiervan zingen, gemeente uit Psalm 25. En daar hebt u in het vierde vers, hij zal onderwijzing hen, zal die leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Overigens, als u in de eerste regel, maar dat weet u wel, vers 4, zere goedheid kent geen palen. Dat is in wezen een prachtige zin. Het zijn grenspalen. Dus eigenlijk zingen wij daarin, zere goedheid is onbegrensd. Dat is het eigenlijk. Psalm 25, 4 en 6. willen wij de Heere danken en bidden. O God, wij danken u dat u in onze zo woelige en aangrijpende wereld, waar we telkens zulke berichten horen, dat u niet bent weggetrokken van hier. Wat moest de wereld, Heere God, als u ons overliet aan de duivel en aan het kwade in ons mensen? Wat zou er van overblijven? Maar u, Heere, u gaat voort om u een gemeente bijeen te verzamelen, uw koninkrijk uit te breiden, harten te openen. En wat kan dan soms een zeer kwaadaardig mens tot een liefhebber van u en de naaste worden? O Heer Jezus, waar uw offer wordt gepredikt, waar uw bloed druppelt, waar het kruis wordt opgericht, wat is daar een bron van genade en vergeving en uitkomst? En Heere, wij bidden u, wilt u zo ook ons leiden? En geeft u dat we ons aan u toevertrouwen? En dat we ook, waar de hand voor onze ogen ligt en we niet weten wat de toekomst zal brengen, maar dat we met vertrouwen achter u aangaan, Heere. Want u wist uw volk ook wel door de woestijn te krijgen. En zult u dat nu niet weten? Want u overziet de toekomst wel. U weet niet alleen hoe het gaan zal, maar u kan ook bepalen dat u bepaalde dingen anders wil. Dat u een weg wil hebben voor wie tot u roept. O Heere, wilt u zo uw gemeente hier gedenken? En wilt u ook de kerkraad en meneer de Pater gedenken? Zegent u hen, Heere, met uw Heilige Geest, en dat uw gemeente hier wordt gebouwd en gezegend. Ook die gemeenteleden die nu elders zijn, geef u dat zij ook op deze dag genade ontvangen in uw huis, waar het dan ook is. En dat u zo uw gemeente voortgaat te bouwen. Heere God, we bidden u ook voor zij die deze week in de wereld zijn getroffen omdat geliefden werden omgebracht door geweld. Ontferm u over hen die geschokt zijn en over wie angst is gekomen en groot verdriet. Heere, en wij bidden u, wilt u ook de overheden sterken om als een roeping van u ook naar vermogen te beschermen. Maar Heere, wilt u ook daarin de boze weerhouden en wilt u nog vrede geven onder de volkeren? En leidt u ook te midden van zo'n grote roerigheid, waarin wij zo gedrongen worden om ook te beseffen, Heere, wijst alles er niet op dat uw komst, Heere Jezus, nader en nader komt. En dat u ineens zal verschijnen, o Heere Jezus. Misschien wel bij het ochtendgloren. En Heere, naar uw komst zien wij uit. En bewaart u ons tot die dag om met u op te wandelen. Want wie met u opwandelt, hoeft niet te vrezen als u verschijnt, maar mag zich verheugen met de grootst mogelijke blijdschap. Geef dat wij op die dag niet zullen behoren tot hen die vrezen, omdat ze u en ook uw schepselen niet wilden, maar alleen zichzelf. Maar geef dat we ons mogen verheugen met hen die uw aangezicht hebben liefgekregen. Heere, gedenkt u zo in ieder ook, zij die dingen in het leven hebben te dragen, die misschien ook wel veel strijden met zichzelf of met situaties in hun leven. Heere, we brengen ze voor uw troon. Wilt u naar hen omzien? Wilt u ze ook een uitkomst bereiden? Heere, wij danken u voor al het goede uit uw hand. Gaat u met ons als we van hier gaan. Wil de komende week ook een ieder bewaren En ook als er gewerkt wordt, zegent u alle arbeid. En laat, Heere, uw koninkrijk hier en overal worden uitgebreid. Trouwe God, zo zien wij op u. Wat leerde u uw volk in de woestijn om u over te houden. Zich aan u vast te klemmen. En met omringd door schorpioenen en slangen. Bedouïnen. Een stekende zon en soms bange nachten. Maar met u leidde u hen door. U leerde hen om aan u genoeg te hebben en ze hadden aan u genoeg. Heer, doe ons ook zo u aankleven, liefhebben en u trouw dienen naar al uw geboden. En doe ook een kleed van goede werken om ons zijn, opdat ook u geëerd wordt en onze naaste goed wordt gedaan op de plek waar u ons hebt geroepen. Hoor ons, getrouwe God, en ga met ons, wij vragen het u, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, willen wij als laatste zingen van Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het zesde vers, 3 en 6 van Psalm 84. Ga dan in vrede met u dragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus,
de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.